Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente God vaart voor het oog met gejuich omhoog. We zingen deze bijzondere hemelvaartspsalm, psalm 47, daarvan het derde vers. Gemeente, ook vanmorgen op deze bijzondere dag willen we ons geloof belijden. We doen het met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we uit psalm 68, is ook een hemelvaartspsalm. We zingen nu vers 17, hoe groot, hoe vreselijk. En dat betekent niet verschrikkelijk of zo, maar dat betekent ontzagwekkend. Zijt gij alom. De Heer Jezus is wel in de hemel ook, maar alom tegenwoordig ook. 68 vers 17. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen, en om onze zaligheid, is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, we gaan bidden. Getrouwe, barmhartige Heere, u die hoog woont, maar zo naar ons hebt omgezien. U die ontzagwekkend bent, alomtegenwoordig, Heer, uw naam zij geprezen. Wij danken u dat u vanuit uw hoge hemel, uw zoon, u had er maar één. En u had al uw liefde in hem, bijzonder. Maar u had hem voor ons over. En u liet hem naar deze aarde komen. Om mens te worden. Gekruisigd te worden. De vloek te dragen. De zonde weg te dragen. Verzoening te doen om ons mensen en om onze zaligheid. En u bent hier niet gebleven. Dat weten we. U bent hierboven. Maar, zoals we als kerk belijden, ons ten goede. U bent hierboven voor het aangezicht van de Vader. De voorbidder. U bent zegenend opgevaren. En hierboven gaat uw voorbeden door. De voorspreker, die grote hoge priester, die pleit en die bidt, die gebeden heiligt, ze doorgeeft aan de Vader. Hoe bijzonder dat we dat mogen weten en dat er een verse en levende weg naar de troon der genade geopend is door uw bloed. Heb dank dat we zo nog steeds, ook al bent u niet meer lichamelijk onder ons, met u mogen communiceren. Heere, dat u daar zelf voor hebt gezorgd. Uw naam zij geprezen. En Heer, hoe bijzonder ook te mogen weten dat u lichamelijk bent opgevaren. Dat ons hoofd, u die mens werd, hierboven bent. Ons vlees. En Heer, als het lichaam boven is. Als het hoofd boven is, u die het hoofd bent van uw gemeente. uw gemeente die het lichaam is. Heren, dan moet het lichaam toch ook volgen. Wat een troost. Wat een bemoediging. Te weten dat de hemel geopend is, de zaligheid geopend is voor mensen. U de eersteling. Maar u staat ervoor in. Dat heel uw bruidskerk daar zal komen. Uw naam zij gedankt. En heren, u hebt ons niet alleen gelaten hier op aarde. U zond uw geest. Kracht uit de hoogte. Om daarmee bekleed te worden. Heb dank daarvoor. Dat u ons niet alleen hebt gelaten, maar dat uw geest nog dichter bij ons wil verblijven, zelfs in ons. In ons woning maken. En daar alles vernieuwen. Om daar het geloof te werken. De zaligheid. Uw naam zij gedankt. Heer, wat een troost om te weten dat u hierboven alles hebt bereid. In het Vaderhuis met de vele woningen. Dat we, als we in u mogen geloven, een vaderland hebben. En heren, dan maar leven met het hoofd omhoog, het oog naar boven gericht, want ten diepste is het hier beneden niet. Heren, dan zo op reis als pelgrims naar het vaderland in de verte, met groot verlangen, uitziend. Heren, naar het land van de eeuwige zalige vrede, van de zalige rust. Zo volkomen. Heren, er is ons maar iets van aangezegd. Het zal altijd voller zijn en volmaakter. De levensstromen, de eeuwige vreugde. Heren, wilt u iedere keer weer opnieuw dat verlangen ons schenken? En hier op aarde kan het soms zo moeilijk zijn. Wat een stormen, levensstormen die er kunnen zijn. Heren, we kunnen in het scheepje op de zee der volken zo heen en weer bewogen worden. En het kan soms lijken alsof u slaapt. Heer, wat kan er een strijd zijn tegen alles wat op ons afkomt. Ook van binnenuit, ook psychisch. Het kan het soms donker zijn. Strijd ook tegen de zonde. Strijd tegen de wereld. Tegen Satan. Tegen al die begeerten die altijd weer in ons kunnen opkomen. Ach heren, wij bidden u. Zie een genade neer. U bent hierboven immers voor ons ten goede. Heren, wij danken u dat er een tijd komt waarin we daarvan bevrijd mogen worden, zo we in u zijn. Wat een toekomst. We hebben er geen woorden voor. Heren, als we dat verlangen ernaar nog missen, wek het. En waar we u nog niet echt kennen als onze zaligmaker. Heere, vernieuw ons. Het is heden, de dag der zaligheid. Vanmorgen ook komt uw woord naar ons toe. Levenwekkend, met kracht. Heere, laat het zo zijn. Het zijn woorden van zaligheid, woorden door uzelf gegeven. Help dan in de verkondiging van het woord dat het niet mensenwoorden mogen blijven, maar dat het uw woord wordt. Heere, dat we door de woorden van uw dienaar uw woorden verstaan. En dat het ook werkelijk uw woorden zijn die gesproken mogen worden. Woorden die ontvangen mogen worden door uzelf. Heren, maak alles wel. Voor een ieder die een taak heeft. Vanuit de gebeden. Ook van degene die dienstdoend bestuurslid is. Heren, we bidden voor het begeleiden van de lofzangen, organist, bidden voor de kosteres. Hier we bidden voor degene die de techniek bedienen. We denken aan uw gemeente thuis. O God, wilt u daar in alle heerlijkheid, in alle rijkdom doorwerken met uw bevrijdend evangelie. Vergeef al het zondige. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik open met u de Bijbel. We lezen allereerst Het laatste hoofdstuk van Lucas, hoofdstuk 24, vers 44 tot en met 53. En vervolgens handelingen 1, vers 4 tot en met 14. Allereerst Lucas 24 en dan begin ik met u te lezen bij vers 44. En hij, Jezus, zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat over mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zei tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan, ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt mij getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen naar buiten, tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, toen hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de lezing uit Lucas en dan handelingen 1 vanaf vers 4. En toen hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen, in witte kleding. Die ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En toen ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vooral stilstaan bij vers 49 van Lucas 24. Lucas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn. Dat betekent bekleed zult zijn met kracht uit de hoogte. We zetten als thema boven de preek Jezus' opdracht en belofte, voordat hij opvaart naar de hemel. Maar eerst zingen we nog opnieuw uit Psalm 68. Ik zei al die hemelvaartspsalm. En nu vers 9. Gij voer ten hemel op vol eer. We hebben beleden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen dat hij eenmaal weer zal wederkomen met in heerlijkheid, maar hij voer ook ten hemel op vol eer. 68 vers 9. En ik heb namens uw bestuur nog de volgende afkondigingen. Wat de diensten voor zondag 16 mei Deo Volente betreft, om 10 uur dominee J. Blom uit Ridderkerk en om 6:30 s'avonds dominee C. Budding uit Goudsvaart. De collecte vanmorgen, eerste collecte voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de evangelisatie. En die kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang, van harte aanbevolen. Psalm 68 vers 9. Gemeente, jongens en meisjes, het was voor de discipelen een geweldige tijd. De tijd na Pasen. De Heer Jezus weer gewoon bij hen. En gaandeweg werd het weer net als van ouds. Soms was het even een klein beetje onwendig, voelde het ook een klein beetje onwendig, maar dan was hij er ook weer met zijn handen en met zijn voeten, en dan liet hij de tekenen zien van de spijkers, en dan at hij voor hun ogen een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En dan, ja, nee, dan konden ze het weer helemaal geloven, en gaandeweg kwam er toch een soort verlangen in hen op. Zou het dan toch echt? Zou misschien dan nu de tijd zijn aangebroken dat hij het koninkrijk in Israël zou oprichten? Hij was immers de grote Davidszoon. En wat een geweldige tijd was het geweest onder de regering van koning David. Een tijd van recht en gerechtigheid en zachtmoedigheid, van shalom. En wat zou het mooi zijn als zo'n regering in al zijn heerlijkheid door deze messiaanse koning zou kunnen worden opgericht. Maar ja, ze hadden kunnen weten dat het niet zo zou zijn. Hij had het hun verteld, Johannes 16, dat hij van hen zou heen gaan. En dat het nuttig zou zijn dat hij van hen heen zou gaan, want dat anders de trooster niet zou kunnen komen. Maar ja, dat was al zo lang geleden. En er was sindsdien zoveel gebeurd. En het was zo anders gegaan dan ze verwacht hadden. En dan, ja, toch, het koninkrijk? Nee, het zou anders gaan. Jezus zou teruggaan naar zijn vader. Geen aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk. En voordat hij weggaat, komt hij nog met een belofte en met een opdracht. En daar willen we vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan. En wat is dan die belofte en die opdracht? Ze moeten in Jeruzalem blijven en daar moeten ze wachten op de belofte van de Vader. En wat is de belofte van de Vader? Nou, eigenlijk vanuit het Grieks, dat woordje belofte, dat kun je ook vertalen met de vervulling van de belofte. Dus ze hebben de belofte en ze moeten wachten totdat die belofte wordt vervuld. En wat is die belofte? Dat ze met kracht uit de hoogte aangedaan zullen worden, oftewel bekleed zullen worden. Maar eerst in Jeruzalem. Ik wil vanmorgen graag met u bij een paar steekwoorden uit deze tekst stilstaan. Eerst het woord Jeruzalem. Daar moeten ze wachten. En dan denk je, waarom speciaal in Jeruzalem? Ze zouden toch gewoon terug kunnen gaan naar Galilea, naar hun eigen plaats, hun eigen huizen en dergelijke, en daar kunnen bidden, eventueel met elkaar. Maar nee, ze moeten blijven in Jeruzalem. Wel, gemeente Jeruzalem, hoe het ook wenden of keren, Jeruzalem is het centrum van deze wereld. Het middelpunt. Je zou, en ik las dat afgelopen week ook in een krant waar Jeruzalem de navel van de wereld werd genoemd. De stad van God, het centrale punt. De stad met de rijkste geschiedenis die we ons kunnen voorstellen. Hoe begon het? Eeuwen geleden, en dat weten de jongens en meisjes ook, het begon met die berg, de berg Moria. Eeuwen geleden, heel lang geleden, moest Abraham, de vader van de gelovigen, de vader van Israël, daar zijn zoon offeren, op die plek. Later kwam daar de dorsvloer van Arauna. En daar rondom die plek kwam een klein stadje, zou je kunnen zeggen. Heel klein in het begin, het stadje Jebus. En op een gegeven moment, als koning David dan koning wordt, dan weet hij het. Daar wil ik mijn paleis hebben. Van daaruit wil ik mijn residentie hebben, van daaruit wil ik regeren. Maar als ik daar ga wonen, dan wil ik ook dat God daar woont. Dat de Heere daar is. En dan, we hebben op Nieuwjaarsdag daarbij stilgestaan, dan trekt hij met de ark naar dat plaatsje Jebus. De ark waar de Heere in woont, ja, was dat in zekere opzicht. De Heere troonde en woonde boven dat verzoendeksel. En zo werd die ark binnengedragen. En je snapt wel, door die nauwe poortjes heen, ja, dat is natuurlijk veel te nauw voor de heerlijkheid van de koning der ere. En dan die priesterkoren die dan zingen, verhoog je poorten de boog. En dan komt daar de ark binnen. David bouwt daar zijn paleis. En later komt daar op die plek, op die berg Moria, de tegenwoordige Tempelberg, op die plaats waar die dorschvloer van Araunen gelegen had, daar komt onder Salomo de tempel. En weer met een heilige der heiligen. En weer met het verzoendeksel waar de Heere woont onder zijn volk. En waar de lamp van God onophoudelijk brandt. En waar de lofzangen van Israël worden gezongen, waar de Heere ook wonen wil op die lofzangen. Daar moeten ze wachten. In die stad waar God woont en troont. En waar het brandoffer stond, waar de offers gebracht werden als heenwijzing naar het grote offer dat komen zou. Daar moeten ze wachten om bekleed te worden, aangedaan te worden met kracht uit de hoogte. En waarom? Vanuit Jeruzalem moet het evangelie de wereld in. Gemeente, heilsfeiten hebben alles met elkaar te maken. Hemelvaart heeft alles te maken met Pasen. Maar heeft ook alles te maken met Pinksteren. En vanaf Pinksteren moet het evangelie de wereld in. Maar Jezus werkt bij hemelvaart daar al naartoe. En om het evangelie de wereld in te brengen, heb je de kracht van de Heilige Geest nodig. Dat kunnen we niet zelf. En zo moet het vanuit Jeruzalem de wereld in. Eerst vanuit Jeruzalem, dan heel Judea, dan Samaria, Judea is dat Joodse land, Samaria is half Joods, en dan moet het naar de uiterste einden der aarde. En had Ezechiël daar al niet van geprofeteerd, in dat 47e hoofdstuk? Ik weet niet in hoeverre u die visioenen van Ezechiël een beetje kent, maar in dat 47e hoofdstuk, jongens en meisjes, krijgt de profeet Ezechiël opnieuw een visioen. Een soort droom, waarin de Heere hem allerlei dingen wil duidelijk maken. En in dat visioen staat hij ineens bij de tempel. Heeft hij het zicht op de voorzijde van de tempel, ziet hij de deur van de tempel, heel groot, en ziet hij de drempel van de tempel en ineens, dan kijkt hij en wat ziet hij? Van onder de drempel van de tempel komt water. En dat wordt een hele stroom. En die stroom wordt groter en bruisender en voller en krachtiger en dat wordt een hele stroom en die stroomt maar door en die wordt steeds dieper en die stroomt helemaal door naar de vlakte en naar de zee en overal waar die stroom komt, komt er leven. Dat is bijzonder. Komt vruchtbaarheid. Daar komt gezondheid. Het is een heel bijzondere stroom die zo de wereld doorgaat. Zo moet het evangelie ook de wereld in, beginnend vanuit dat centrum, Jeruzalem, zo de wereld in, tot het bij de heidenwereld terechtkomt. En Jeruzalem zal ook het centrum blijven. Want als later het evangelie de wereld ingaat, Paulus, de heidenapostel, volop door de kracht van de geest dat preekt en brengt, dan op een gegeven moment ontstaat er eigenlijk een stukje, ja, een stukje verwijdering zou je bijna kunnen zeggen tussen hem en de gemeente in Jeruzalem, de moedergemeente. Want het is in Jeruzalem bekend geworden dat Paulus zich niet helemaal houdt aan alle geboden die in de Bijbel staan. Al die Joodse wetten, spijswetten, offerwetten en ook de besnijdenis. Dat was voor Paulus een dingetje. Want toen hij de wereld inging met het evangelie, waren er heel veel mensen die best christen wilden worden. Die de Heer Jezus wel wilden dienen, maar die zeiden besneden worden, dat gaan we niet doen. Absoluut niet. En ja, Paulus vond dat zo lastig, want ja, dat betekende dat daardoor ze niet tot geloof zouden komen. Ze zouden het dan vaarwel zeggen. En hij gaf eraan toe dat ze zich niet lieten besneden, maar hij moest op het matje komen in Jeruzalem. En daar is toen een soort, zou je kunnen zeggen, synodevergadering gehouden. Jeruzalem bleef het middelpunt. Daar moest de zaak beslecht worden. En daar werd de geest aangeroepen, zo prachtig. En dan de geest geeft dan leiding hoe het verder moet. En dan wordt Paulus wel in zijn gelijk gesteld. Nou, daar in Jeruzalem, daar moeten ze wachten. Die heilige plek waar het huis van de Heere stond, waar de Heer woonde en troonde, daar moeten ze wachten op de vervulling van de belofte. Prachtig. En dan staat er zo mooi. En dat is dan het volgende kernwoord waar ik bij stil wil staan. Het woord belofte. Daar moeten ze op wachten. En hoe doen ze dat? Biddend, smekend, volhardend. Prachtig, hè? Om zo met de belofte bezig te zijn. Ik weet niet hoe u of jij met belofte in de Bijbel omgaat. Als er nou hele mooie beloften in de Bijbel staan. Wat ik al jaren doe, dat is waar ik een belofte in de Bijbel tegenkom, daar zet ik een kruisje bij in mijn Bijbel. Misschien ben je heel zuinig op je Bijbel en wil je daar niet in schrijven, dat snap ik ook wel. Ik gebruik een van mijn Bijbels wel, vooral ook een beetje als werkbijbel. Om ze heel duidelijk ook snel weer terug te vinden. Daar staat een prachtige belofte, daar staat een prachtige belofte. Daar heeft de Heer dit beloofd, daar heeft hij dat beloofd. En dan zo met de belofte, te pleiten bij de Heer. Volhardend, biddend en smekend van Heer, hier staat het. Hier hebt u beloofd. Daar. Jongens en meisjes, weet je wat voor mooie belofte er in de Bijbel staat? Wie mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. Mooi. Om heel vroeg te zoeken. En dan belooft de Heer, als je dat nou doet, hè, dan zul je mij ook vinden. Het klopt. En je zal worden opengedaan. Zoek. En je zult vinden. En de geest, kom er straks op terug, die hij wil bidden, dat zijn de beloften van de Heer. En daar mogen we bij hem op pleiten. Ik kan me voorstellen dat de discipelen in het begin niet door hadden wat de Heer bedoelde met dat woord belofte, de belofte van de Vader. En toch hadden ze het kunnen weten. In Handelingen 1 staat dat de Heer Jezus hen daarover had verteld. En we kunnen dat ook terugvinden in Lucas 12 en in Matthäus 10. Daar staat bijvoorbeeld dat de Heer Jezus belooft dat de Heilige Geest in moeilijke momenten, als de discipelen, de apostelen even niet weten wat ze moeten zeggen en ze geconfronteerd worden met tegenstand, dat ze dan woorden zullen ontvangen van de Heilige Geest om te spreken. Die geeft dan woorden om te spreken. En Matthäus 10, daar staat zelfs dat als ze vervolgd worden, en als je nou vervolgd wordt omwille van het geloven, denk even aan de Oeigoeren in China, die echt vervolgd worden vanwege hun geloof. En ik kan me voorstellen als je dan opgepakt wordt en dat je even niet weet wat je moet zeggen en dan zegt, dan is die belofte van de Vader van ja, maar dan zal de Geest op dat moment in jou spreken wat jij moet zeggen. En de profeten in het Oude Testament hebben het ook al over die belofte, verschillende profeten, Jesaja, Ezechiël, Joël, Zacharia. Een van die profeten is Jesaja. En ik verwijs heel even naar Jesaja 32. Want de tekst waar we vanmorgen bij stilstaan is eigenlijk de vervulling van Jesaja 32. In het 15e vers van Jesaja 32 daar staat: totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Kracht uit de hoogte. Daar zullen ze mee bekleed worden. Het was al beloofd door Jesaja. Daar stond het al. En dan herhaalt de Heer Jezus die belofte van dat gaat gebeuren, maar daar moet je wel op gaan pleiten, daar moet je om gaan bidden, volhardend in Jeruzalem, want daar zal het gebeuren. En bij Jesaja betekende dat ook wachten en bidden. Want als Jesaja geroepen wordt tot profeet, dan komt meteen het oordeel van de Heer over het volk. En dat krijgt hij te horen. Je zult maar geroepen worden en dat je meteen hoort van ja, maar ik kom met het oordeel. Want het volk wandelt niet in mijn wegen. En wat gaat Jesaja dan doen? Zo prachtig. Gaat hij bidden. Gaat hij pleiten op de belofte van Heere. Zo eenvoudig gebed. Heere, hoe lang nog? Hoe lang? Dat is alles. Drie woorden. Heere, hoe lang? En wat zegt de Heere dan verderop? Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. De belofte van de Vader. En dan zal er een andere tijd aanbreken. Als de geest uit de hoogte komt, ja, dan komt er een tijd van bevrijding. Dan gaat er een andere wind waaien, een andere ruach, de wind van de geest die alles vernieuwt, alles herschept, alles nieuw maakt. Gemeente, die geest, hè? Als die alles herschept, mogen we daar dan ook niet van verwachten in coronatijd. Als er in de Bijbel staat dat de geest het aardrijk vernieuwt. Dat de geest het aardrijk herschept. En als er dan over onze aarde zo'n vreselijk virus waart. Mogen we dan ook niet van de geest verwachten. Dat de geest dan ook met zijn wind, herscheppende wind, zijn vernieuwende kracht, dat virus zomaar machteloos kan maken. En gemeente, ze moeten wachten op de vervulling van de belofte. En dat is dat ze bekleed zullen worden, aangedaan zullen worden met kracht uit de hoogte. Nou, dat is het volgende kernwoord eigenlijk waar ik even bij stil wil staan. Dat woordje aangedaan. Wat je dus ook kunt opvallen als bekleed worden. Dus zo staat het er eigenlijk, dat je bekleed wordt met kracht uit de hoogte. En ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met aandoen. Zoals je een jas aandoet. Zodat de kracht van de geest zomaar, ja, je uitrusting wordt. Dat je toegerust wordt. Het gaat in de Bijbel ook over het aandoen van de nieuwe mens. En over het aandoen van de geestelijke wapenrusting, Efeze 6. Nou, zo ook het aandoen, het aangedaan worden, het bekleed worden met kracht uit de hoogte. Dat die kracht als een uitrusting zomaar als een kleed om ons heen valt. Jongens en meisjes, ik weet niet of jullie ooit op vakantie misschien wel eens in Zwitserland geweest zijn of in Oostenrijk zou kunnen, dat je misschien wel eens bij die prachtige bergen bent geweest. En weet je, als je nou eens een dag besluit van we gaan een bergwandeling maken, hè, moet je dan dat gaan doen met teenslippers aan? Ik zou het niet doen. En ik zou ook niet een hele lange rok aandoen of een hele lange jas of zo. Is echt niet handig. Weet je, als je zo'n bergwandeling maakt, dan moet je echt bergschoenen aan. En makkelijke kleding. Dat het makkelijk gaat. En je moet goed toegerust zijn, uitgerust. Ik moest ook even denken aan de ME. Hè. In coronatijd is de ME verschillende op uitgetrokken. Die mensen van de ME, die waren uitermate goed toegerust. Die hebben een wapenstok, zo'n lange stok. En die hebben zo'n groot rieten schild. Er zit dan nog een brandwerende stof overheen, zodat dat schild niet in brand vliegt en zo. En ze hebben een stevige helm op met zo'n vizier van kogelvrij glas. En soms gebruiken ze zelfs een waterkanon. Nou, dan ben je behoorlijk toegerust, uitgerust. En dat is nou ook de bedoeling als we bekleed worden met kracht van de geest. En dan denk ik aan Elia en Elisa. Dan moet ik even terug naar het Oude Testament. 2 Koningen 2. Daar staat die geschiedenis over Elia en Elisa, dat laatste moment van Elia's leven. Elisa zal hem opvolgen. En dan wandelen die twee tezamen. En dan, ineens, voor ze goed en wel beseffen wat er aan de hand is, ineens vurige paarden en een vurige wagen, zomaar. En voor Elisa, goed en wel beseft wat er gebeurt, zit Elia op die vurige wagen. En die vurige wagen met die paarden gaat zomaar de hoogte in. Elia verdwijnt en even later komt zijn mantel naar beneden vallen. En wat doet Elisa? Hij doet zijn eigen mantel uit, scheurt hem in tweeën als teken van rouw, want ja, Elia, beschouw, dat was wel zijn geestelijke vader. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je geestelijke vader ineens weg is en niet meer terugkomt. Als teken van rouw scheurt hij zijn eigen mantel kapot in tweeën en dan trekt hij de mantel van Elisa aan. Van Elia. En dat is een heel bijzondere mantel. Want weet je, die mantel van Elia, dat is eigenlijk het symbool van de bekleding met de geest. Toen Elia profeet werd, werd hij gezalfd met de geest. En die mantel was daar het symbool van. En als Elisa dan die mantel aandoet, bekleed wordt met die mantel van Elia, dan betekent dat dat de geest die op Elia rustte, dat die vanaf dat moment op Elisa rust. En wat zeggen de profetenzonen dan als ze Elisa zien en Elia er niet meer is, dan zeggen ze, oh ja, we zien het. De geest van Elia rust nu op Elisa. Gemeente, jongens en meisjes, ik denk ook aan de Heer Jezus. De Heer Jezus was ook bekleed met kracht uit de hoogte. Hoe weten we dat? Dat was al geprofeteerd door Jesaja 61. De geest van de Heere, Heere is op mij. En dan in Lucas 4, dan gaat de Heer Jezus voor in de synagoge in Nazareth. En dan pakt hij de Bijbel en dan leest hij dat gedeelte. En dan zegt hij, dat is nou vervuld in mij. De geest van de Heere, Heere, die is op mij. Het gaat in Jesaja over mij, zegt Jezus. En daar zullen de discipelen dus ook deel aan krijgen. Uit kracht uit de hoogte. De geest van de Heere, Heere, is zal op hen zijn. De kracht van de Heilige Geest, Handelingen 1 vers 8, zal over hen komen. Het volgende kernwoord waar ik bij stil wil staan, dat is het woord kracht. Als het gaat over de kracht van de Heilige Geest. Wat is dat dan? Als de belofte van een vader is, jullie moeten wachten, bidden om de kracht van de Heilige Geest. Is dat dan dat ze voor het eerst de geest ontvangen, dat ze wederom geboren worden, dat ze vernieuwd worden, een nieuwe schepping worden? Dat zou je misschien heel snel kunnen denken en toch is het dat eigenlijk net niet. Waarom niet? We lezen in Johannes 20 dat de discipelen de geest al hadden ontvangen. De Heer Jezus blies op hen en dan zegt hij, ontvang de Heilige Geest. En dan ontvangen ze de Heilige Geest ook. Dus ze waren al wedergeboren, ze hadden de Geest al ontvangen. En wat wordt er dan vooral bedoeld met de kracht van de Heilige Geest? Er staat in het Grieks het woord dynamis. En jongens en meisjes, daar zit het woord dynamiet in. En ik weet niet of je, ja, je hebt natuurlijk nooit geëxperimenteerd met dynamiet. Maar dynamiet is heel krachtig. Daar kun je gebouwen mee opblazen. Zo sterk. En de dynamis, het dynamiet, de kracht van de geest, is nog veel en veel sterker. En die kracht hebben ze nodig om het evangelie de wereld in te dragen. Als ze straks na Pinksteren de wereld in moeten, kunnen ze dat niet in eigen kracht. Onze menselijke kracht is niet toereikend. Dan hebben we de toerusting van de geest voor nodig. En daar moeten ze nog even op wachten. Menselijk enthousiasme, ze zijn er al heel enthousiast voor. Maar dat is niet genoeg. Nee, goddelijk ingrijpen is nodig. En stel dat we het van onszelf verwachten, ook als dominee of als bestuursleden, ambtsdragers of jeugdwerkleiders of wat dan ook. Ja, daar komen we onszelf tegen. En dan kun je natuurlijk afvragen, waarom is de kracht van de Heilige Geest zo nodig als het evangelie moet worden uitgedragen? En straks moeten de discipelen als apostelen de wereld in. En hebben ze de kracht, de dynamis van de geest nodig om dat evangelie uit te dragen. En dat hebben wij ook steeds weer nodig. Weet u, die kracht van de geest hebben we nodig om het woord van God levend en krachtig te doen zijn. Hebben we nodig om woorden te ontvangen om te spreken. Dat het niet onze woorden blijven, maar Gods woorden worden. De kracht van de geest hebben we ook nodig voor een stukje vrijmoedigheid. Om ook verlost te worden van mensenvrees. De verleiding om mensen naar de ogen te zien. Als je als dominee ook wat langer in de gemeente rondloopt, dan weet je precies hoe mensen denken. En de een wil dit graag horen. En de ander wil dat per se niet horen. En de ander wil weer dat horen. En de ander heeft weer andere noten op zijn zang. En stel nou dat je als dominee op de preekstoel denkt, oh, die wil alleen maar dat horen. Dus dan ga ik dat maar zeggen. En die wil dat niet horen. Nou, dan zeg ik dat maar niet. En zo. En stel dat je zo mensen naar de ogen kijkt. En dus eigenlijk gewoon met een heel menselijk aangepast evangelie komt. Dat kan natuurlijk niet. Daar behaag je wel mensen mee. Daar behaag je je gemeente mee. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En om juist er ook tegen in te durven gaan, wat hoorders willen horen. Want als goed is ben je gezant van Christus wegen. En heb je zijn woord te verkondigen. Daarvoor heb je steeds weer de kracht van de geest nodig. Om het ook, het woord te kunnen onderscheiden. Om het ook vol te houden in de dienst van de Heer, waar ook heel veel tegen in komt vaak. En als we dit op ons laten inwerken, dan zien we wel hoe hard we die kracht uit de hoogte nodig hebben. Er komt veel tegenin. We worden als kerk en als christenen behoorlijk uitgedaagd. En steeds weer worden we geroepen rekenschap af te leggen wat we wel en niet doen. In onze tijd hebben we als kerk ook volop te maken met allerlei lobbygroepen die ons keer op keer uitdagen. Ze hebben een dictaat, en dat is het dictaat van de tijdgeest. En dat dictaat staat haaks op het woord van de echte geest. En de druk vanuit de samenlevingen, al die modieuze trends die onze samenleving binnendringen, vooral op ethisch terrein, op het gebied van huwelijk, relaties, seksualiteit. En als je vanuit het woord daar ander licht op laat schijnen, ja, dan heb je het helemaal gedaan. En de politieke ontwikkeling, ook in ons land, ik ben er niet erg gerust op. Tegelijkertijd besef ik ook dat we in ons land nog in een heel comfortabele positie verkeren als kerk. En ik zat na te denken, ik denk, hoe kan dat nou? Dat Nederland seculariseert, heel hard. Het wordt eigenlijk steeds meer een onchristelijk land. En toch hebben we het als kerk zo goed. Er wordt ons eigenlijk nog steeds weinig in de weg gelegd. Ik zat erover na te denken en ik las ergens, en dat raakte me. Ik las een kerk die niet martelaarskerk is, is geen ware kerk. Ik doe daar verder geen uitspraak over. Maar het zette me wel aan denken. Het is goed om er gewoon eens voor jezelf eens over door te denken. Een kerk die geen martelaarskerk is, is geen ware kerk. Waarom? Wel, het woordje getuige, gij zult mijn getuige zijn. En het woordje getuige vanuit het Grieks heeft alles te maken met het woordje martelaar zijn. Bloedgetuige zijn. En dat was in de eerste eeuwen van het christendom ook de werkelijkheid. Bloedgetuigen zijn. Het kostte bloed. Het kostte mensenlevens. Mensen die voor de dieren werden geworpen. Mensen die verbrand werden. En ze hadden het ervoor over. En wij zitten in de bijna meest comfortabele positie nog steeds. Zijn wij altijd wel voldoende radicaal? Ik vraag het net zo veel aan mezelf als dat ik het aan u en jullie vraag. Maar het woord bloedgetuigen zet natuurlijk de zaak wel op scherp. En van daaruit ook wordt het zo duidelijk. We hebben de kracht van de geest zo nodig. De verleidingen, ook voor brengers van het evangelie, voor kerkenwerk, zijn legio. De verleiding ook om als dienaar Christus voor de voeten te lopen. Proberen jezelf centraal te stellen, kan zomaar. En misbruik maken van onze positie. Of veel te hard lopen. Dat je burn-out wordt en zo. En dat je gezin op de tweede plaats stelt in pastorieën. Is soms ook van alles aan de hand. Bovendien kan er vanuit kerkenraden druk worden uitgeoefend van dominee. Misschien toch iets meer water bij de wijn, want er gaan mensen weg en u zegt het te scherp of u zegt het te dit of te dat. Zo de kracht van de geest nodig om op een goede manier dienaar van Christus te zijn. En ervoor te staan wat het ook kosten mag. Die kracht uit de hoogte hebben we heel hard nodig. Misschien denkt iemand, maar is het dan geen onbegonnen opdracht? Weet u wat nou zo mooi is? De Heer Jezus, hij begint niet met de opdracht. Hij begint met de belofte. En die belofte laat hij eerst vervuld worden. Ze zullen eerst bekleed worden, aangedaan worden met kracht uit de hoogte. En dan pas, na Pinksteren, worden ze erop uitgestuurd. En niet voor die tijd. Dat is de Bijbelse volgorde. En reken dat er dan wonderen gebeuren. En dat er dan mensen zich overgeven aan Christus, dat ze vernieuwd worden, dat het woord dan ook zijn kracht mag doen. En wat is het bijzonder, dat die kracht van de geest in onze zwakheid wordt volbracht. Als ik zwak ben, zegt Paulus, juist dan ben ik machtig. En wij kunnen zo denken, het hangt van onze kracht af, van onze uitstraling, hoe wij het brengen en van onze menselijke talenten en zo, als ik zwak ben. En Paulus getuigt ook van zichzelf dat hij eigenlijk maar een broos manneke was. Maar juist dan, zegt hij, juist dan ben ik machtig. En ik heb het in mijn eigen leven ook zo vaak ervaren. Soms kun je zo onmachtig voelen, dat je denkt van, gebeurt er nog wat? En doet het woord nog wat? En dan zou je het mensen willen geven, en dan kom je erachter van, maar dat kun je helemaal niet. En wat zwak ben je eigenlijk, ook als mens. En juist, we mogen kwetsbaar zijn. We hoeven onze schijn, onze stand niet op te houden. Juist. In onze kwetsbaarheid wil de geest doorwerken. En dat maakt ons ook heel afhankelijk. En is het dan erg dat de Heer Jezus nu hierboven is? Nee. Zo mooi in onze catechismus dat er staat dat hij hierboven voor ons ten goede is. Reken dat het voor de discipelen wel eventjes lastig was. Dat hij zei van kom, we gaan naar Bethanië, naar buiten. En dat hij toen die wegging door het Kedrondal daar langs die hof van Gethsemane, die daar dan rechts ligt. En dan zo verder naar boven, de Olijfberg op. Ook zo langs die plaats van waar hij toen eens bedroefd, verdrietig op Jeruzalem had neergezien. En geklaagd had van Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik jullie geprobeerd bijeen te vergaderen, maar je hebt gewoon niet gewild. Nu is er vreugde. in zijn ogen. Blijdschap. Hij heeft zijn werk erop zitten. Hij zal gekroond worden. Het komt. Zijn werk op aarde zit erop. En dan, hij gaat niet zomaar weg. Wel nee, hij zegent eerst zijn discipelen. En dan, daar vaart hij langzaam op. En ze staren hem na. Totdat er een wolk komt. En die neemt hem zomaar voor hun ogen weg. En gemeente, zo komt hij ook weer terug. Op diezelfde plaats, Zacharia 14. Hè, dan zullen zijn voeten staan op de olijfberg. En dat lezen we ook in Handelingen 1. Er zijn er twee mannen in witte kleding. En die zeggen dan als vertroosting tegen de discipelen dat hij zo zal terugkomen zoals ze hem naar de hemel hebben zien heenvaren. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem. Naar die opperzaal. En ze weten het. Dat is de opdracht. Maar er zit een belofte bij. En daar gaan we voor bidden. Om de vervulling. En dan staat er zo mooi. Eendrachtig. Eensgezind. Volhardend. In bidden en smeken. En op welke plaats? Op de Tempelberg. Eensgezind. Is wat. Moet je nu zien wat er op de Tempelberg gebeurt. Wat een escalatie. Wat een gedoe. Je houdt je hart vast. Daar, op de Tempelberg. Eensgezind. Biddend. Smekend. Volhardend in de gebeden. Prachtig. Zo, 10 dagen lang. Totdat de belofte ook werkelijk vervuld wordt. En de geest in al zijn heerlijkheid en kracht wordt uitgestort op de Pinksterdag. En gemeente, vanuit die kracht gaan er bijzondere dingen gebeuren. Want we lezen dat als de belofte vervuld is. Dat de apostelen erop uittrekken. Met grote kracht getuigenis gevend van de opstanding van Christus. En dan gaan Petrus en Johannes tijdens het uur van het gebed naar de tempel. En dan komen ze een kreupele man tegen. Ze genezen hem. Door de kracht van de geest. En hij huppelt en juicht en looft de Heer. En dan is daar Stefanus, vol van geloof en kracht. Doet hij wonderen en grote tekenen onder het volk. En wat staat er van Paulus? Dat hij grote dingen deed door de kracht van de geest van God. En gemeente, als het dan zo staat, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, dus moet alle aandacht gericht zijn op de geest. Is dat nou zo? Er zijn groepen die ons dat willen laten geloven. Die zeggen het gaat allemaal om de geest. De charismatische groepen, de pinkstergroepen. Die de geest dan helemaal centraal willen stellen. Nee, toch is dat niet de bedoeling. De geest vraagt geen aandacht voor zichzelf. De geest richt alle pijlen op Christus. Hij laat het licht schijnen op Christus. Als hij maar centraal staat. De bedoeling is dat hij verheerlijkt wordt. En dat we gemeenschap hebben. Met de Vader en de Zoon. Gemeente, mag ik tenslotte vragen. Bent u, ben jij, bekleed, aangedaan met kracht uit de hoogte? Ervaar je in je leven iets van die kracht van de geest? En wat je mag doen, ook als je goede, mooie dingen van de Heer mag doorgeven. Ook in het werk als bestuurslid en als bijbelkring, leiders, clubleiders, zondagsschoolleiders. En welk werk er allemaal gedaan mag worden. En herken je dat? Dat je mag merken van ja, maar ik mag dat doen. Vanuit de kracht van de geest. Dat je dat zo ook ervaart. En kom je er ook achter. Dan hebben je woorden ook echt kracht. En werken ze wat uit. Misschien is er vanmorgen iemand die zegt. Ja, zover ben ik nog lang niet. Ik vraag me af of ik wil delen op aan de geest. Ja, daar begint het natuurlijk wel mee. Het begint niet direct met de kracht van de geest. Om erop uit te trekken. Maar het begint natuurlijk eerst met de vernieuwing door de geest. Ja, dat kan. Nou, dan zou ik je willen voorhouden vanuit het woord. Doe nou net als de discipelen. Ga er maar om bidden. Volhard maar. Eensgezind. Biddend. Smekend. En pleit maar op de belofte. En bid er maar, Heere, geef overtuiging van alles wat niet goed is in mijn leven. Vergeef het. Schenk uw geest om het te herscheppen, te vernieuwen, zodat ik vernieuwd word naar uw beeld. Misschien zeggen, ja, ik heb al zo lang gebeden. Ik weet niet of het nog wel helpt. Maar waar moeten we het dan anders van verwachten? De Heere belooft het zelf. Hij zegt in Lucas zelf zo mooi, dat hij de Heilige Geest zal geven. Als we tot hem bidden. Dat is nou alles. Dat belooft hij. Daar staat het. Daar mogen we op pleiten. En we hebben een Heere die niet alleen belofte geeft, maar die ze ook waar maakt. Amen. We zingen uit Psalm 130, derde vers, ik blijf de Heer verwachten. Verwachtingsvol leven en bidden. We willen danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in eerste plaats opdragen mevrouw Weverboom. Zij is weer thuis uit het ziekenhuis. Er is bij haar een tumor in de nier geconstateerd en volgende week start er een behandeltraject. We willen bidden voor de familie Boon, waar corona is vastgesteld, met name mevrouw Boon. Die er last van heeft en Matanja is intussen weer hersteld en vrijdag moet het gezin weer getest worden. We willen de Heer bijzonder danken dat Arthur van Noord weer uit het ziekenhuis mocht terugkomen en naar omstandigheden mag het in het gezin wat beter gaan. Datzelfde geldt ook voor de familie Heek, waar het ook wat beter mag gaan. Margreet heeft nog wel corona. En uiteraard willen we ook bidden voor het volk Israël en de volkeren rondom, te midden van het ernstige conflict waarin ze zijn geraakt. Laten we danken en bidden. Heere, wij danken u dat u niet zomaar bent weggegaan, maar dat u uw belofte en uw opdracht hebt gegeven. Hoe bijzonder. Heere, een bijzondere belofte, maar ook een beladen opdracht. Heere, we danken dat het nuttig was dat u wegging. Niet dat u wegging, maar dat u plaats maakte voor de Geest. De Geest met zijn kracht, met zijn dynamis. Heere, wij danken u dat u een God bent die niet alleen belofte geeft, maar dat u uw belofte ook heerlijk waar maakt. En Heere, als er ook die belofte was, de belofte van de Vader, over de kracht van de Geest, om daarmee toegerust te worden, bekleed te worden, aangedaan te worden, dat we die kracht mogen aandoen zoals we een kleed aandoen. Heere, wij bidden u, maak het voor ons allen waar. Hoe bijzonder dat u met die kracht van de Geest ons ook te hulp wilt komen in onze zwakheid. Ook waar woorden gesproken moeten worden in moeilijke omstandigheden. Dat u woorden geeft, dat u zelfs in ons wilt spreken. Heere, dat de kracht van de Geest ervoor zorgt dat onze menselijke woorden krachtig worden en levend. Heere, en ook dat we in het werk, in uw dienst, uitgetild worden boven mensenvrees. Om het ook vol te houden. Heere, we weten dat er veel tegen inkomt. Dat de tijdgeest zo haak staat op uw lieve Geest. Heere, wij bidden, ga door met de vervulling van uw belofte, wereldwijd. Wilt u zendingsarbeiders aangorden, bekleden met die kracht, opdat ze vol kracht dat woord van u, wat krachtig en levend is, mogen uitdragen. Dat nog velen tot vernieuwing, tot verandering, bekering komen. Wedergeboorte. Heer, we bidden dat ook voor het evangelisatiewerk in ons eigen land. Wat een zendingsland aan het worden is. Heer, geef ook dat we daarin allen onze roeping verstaan. Hoe moeilijk het soms ook is. En hoe individualistisch we soms ook zijn. Heer, we sluiten ons zo makkelijk op in onze eigen cellen. Heer, maar als het goed is, hebben we toch een woord voor de wereld. En zijn we toch een zoutend zout en een lichtend licht. Onthoud ons daarin niet de kracht van uw Geest. Heer, ook als er veel tegenin komt. Mogen we bidden voor de gemeente die we mogen dienen. Heer, wij bidden voor al het werk dat hier gedaan mag worden. Geef daarin alles wat nodig is en bovenal dat bekleed te worden steeds weer met kracht uit de hoogte. Bidden we ook voor de broeders van het bestuur. En al diegenen die leiding geven, op welke manier dan ook, aan welke groepen dan ook. Hier als we denken aan zondagschool en club en bijbelkringen, alle arbeid achter de schermen, alle vrijwilligerswerk. Heer, heb dank dat u zoveel mensen ook geeft die met de gaven van uw Geest die u hen gegeven hebt, de gemeente mogen dienen. Hoe bijzonder. Wij danken u daarvoor. Heer, we bidden voor de zieken. We denken in het bijzonder aan mevrouw Verboom. Aan de vooravond van een behandeltraject. Ach, Heere, woorden kunnen zo beladen zijn. Het woord tumor. Heer, een woord wat ons meteen bepaalt bij leven en bij dood. Heer, wij danken u dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden. Heer, en wij danken u ook dat het mogelijk is om met één nier te leven, als hij hoogstwaarschijnlijk één nier moet kwijtraken. Heer, hoe bijzonder dat u de mens geschapen hebt met twee nieren. Geef u zegen over het hele behandeltraject en maak alles wel, geestelijk en psychisch, lichamelijk. Hier gedenk ook aan man in het verpleeghuis. Wees nabij. Met uw bescherming, uw bewaring, uw rijke zegen. Heer, wij danken u heel hartelijk dat uw broeder van ooit weer thuis komen. Geef verder herstel. En geef vernieuwde kracht. We bidden ook voor zijn vrouw. Voor het gezin en de families. Heer, wij danken ook dat er weer bij sommigen daarvan genezing mocht optreden. O God, wees nabij. En geef ook dat deze tijd ook in geestelijk opzicht toch ook doorgewerkt heeft. Heer, dat hebben we allemaal zo nodig. Heer, dat bidden we ook voor de familie Boon, waar ook corona is vastgesteld. Denk vooral aan mevrouw Boon. En wij danken u ook dat Matanja weer mocht herstellen. Heer, wees ook daar een God van genade, van bescherming. Heer, betoon ook daar uw kracht in alle dingen. Heer, zo danken we ook met de familie Heek, dat het gelukkig allemaal mag meevallen. Wilt u Margreet ook weer herstellen en de rest van het gezin ook bewaren voor corona. Heer, wij bidden vandaag heel in het bijzonder voor uw volk Israël, te midden van alle escalaties. Heer, voor de volkeren rondom, wij bidden u om vrede voor Jeruzalem. Ook als de situatie in Oost-Jeruzalem en vooral op de Tempelberg zo gespannen is. Juist daar, waar eensgezind, eendrachtig gebeden werd, gesmeekt werd om de vervulling van uw belofte, die u daar zo heerlijk hebt waargemaakt. Waar u de geest in al zijn kracht hebt uitgestort. Die geest die juist vrede schept. Heer, als we denken aan het symbool van de geest, dat vredestuif. En dan dat vreselijke geweld. Het is niet te rijmen. Wij bidden u, wilt u zelf maar ingrijpen. Heer, als het allemaal uit de hand soms dreigt te lopen. Geef vrede in Israël en de volkeren. Bewaar voor oorlogen, geruchten van oorlogen. Heer, we denken ook aan al die gebieden wereldwijd waar de spanningen soms hoog oplopen. Broedertwisten tussen volkeren, u weet ervan. Wees nabij. Heer, we bidden voor volkeren die verdrukt worden, die vervolgd worden omwille van het geloof. Heer, dat kan ook zijn, terwijl het niet eens het christelijk geloof is. We denken ook aan de Oeigoeren in China. Bescherm hen, wees hen nabij. Heren, zo hebben we u veel te vragen. We hebben u bovenal veel te danken. Wij danken u dat u hierboven bent. En dat u hier de grote voorbidder bent. En dat we mogen weten dat u onze gebeden zuivert en doorgeeft. U de hoorder der gebeden. Heb dank. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons als we van hier gaan. Gedenk heel uw gemeente ook waar ze vanmorgen verbonden was. Via de media, de middelen die u geeft. Heb hartelijk dank daarvoor. Heere, wilt u uw zegen over uw woord gebieden. Zodat het zijn kracht mag doen. Hoor ons zo. In de vergeving van onze zonden. Wij bidden u dat. Om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 27, het zevende vers. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Moge het van hem verwachten. gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u met jullie de zegen van de Heer. En gemeente thuis, ontvang ook de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u.